Spijt. En straks krijg ik de schuld ervan. Zou de organist naar voren willen komen en laten we vast beginnen met het zingen van een psalm. Dan komen de anderen er nog wel bij. We zingen psalm 72. Opwekkingslied, ja. Ah, wacht nog maar even. Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En ook het laatste, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dus 6 en 11 uit Psalm 72. Doet u het maar even. Ik wil met u een gedeelte lezen uit Openbaring 21. Het op één na laatste Bijbelhoofdstuk, Openbaring 21, eerste 8 versen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zit, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En nu verder bij vers 24. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Tot zover de schriftlezing. Broeders, het is nogal een stevige titel die op het programma staat, cultuur en geloofsbeleving, maar ik hoef u echt niet te zeggen, maak je borst maar nat, want ik weet, ik sta voor een aantal eenvoudige mensen en ik reken mezelf daar ook toe. En mijn bedoeling was niet om allerlei definities over cultuur te geven en dergelijke, maar vanuit de praktijk, wat ook te maken heeft met mijn eigen leven natuurlijk, op het zendingsterrein, in Irian en in Nederland, vanuit de praktijk een aantal dingen aan te reiken waar we allemaal onze winst mee kunnen doen. Want laten we dat woordje cultuur niet alleen maar betrekken zo in het algemeen op cultuur, de cultuur van de volkeren, maar ook de kerkelijke cultuur en zo u wilt de kerkelijke subcultuur, het hoort er allemaal bij. Cultuur en geloofsbeleving. Laat ik beginnen met de instap. In Paas Valley, een zendingspost 2000 meter hoog in de bergen, hebben we gewoond en gewerkt. Meegewerkt aan een predikantenopleiding. En een van de studenten heette Jacobus Kisamlu. Theologisch student afkomstig uit het Langda-gebied, die graag bij ons in huis wilde werken als hulp in de huishouding. Om zo een welkome financiële aanvulling te vinden voor zijn studiekosten. Hij was ijverig en pinter. Snel had hij in de gaten wat hij in huis moest doen en hoe hij zijn werk moest doen en vooral wat wij graag wilden hebben. Hij deed echt zijn best en er groeide een vertrouwensrelatie tussen hem en ons gezin. Hij zag hoe wij leefden, onze tafelmanieren, hoe we omgingen met God. Vaak hadden we gesprekken over de Bijbel en de manier waarop wij ons geloof beleefden. Hij hoorde hoe wij de Heer aanspraken in het gebed, de formuleringen die wij gebruikten. En als we onze zonden beleden en de Heer dankten voor zijn leiding in ons leven. Als hij het gebed deed, was het frappant dat hij soms precies dezelfde bewoordingen en zinswendingen gebruikte als wij. Toen er een keer een afvaardiging op Irian Jaya kwam van het Hollandse zendingsdeputaatschap, voor een visitatie werd er ook een vergadering gehouden waarop de theologische studenten verslag moesten doen van hun roeping en bekering. Eén voor één kwamen ze binnen. Voor de meesten viel het niet mee om te antwoorden op de vraag, vertel maar hoe het gegaan is met je bekering en roeping. Ik weet niet of u dat nu zo ineens zou kunnen. Ik heb het ook een keer moeten doen natuurlijk voor het curatorium. En ja, dan lukt dat, tenminste toen lukte dat. Maar als ik het nu opnieuw zou moeten doen, zou ik niet weten wat ik allemaal nog bij elkaar moest harken. Dan dat ik wel echt geloof dat de Heere naar me omgezien heeft en me geroepen heeft tot het ambt, dat wel. Nou, daar stonden die studenten Waar moesten ze beginnen? Wat vonden die Hollanders eigenlijk belangrijk? Laat me eens even vragen. Dominee, wat vinden ze belangrijk?
Ja.
Wat vind jij belangrijk? Op welke manier moesten ze hun geestelijke ervaringen verwoorden? Ik kan u eerlijk zeggen, het liep allemaal behoorlijk stroef. Ze waren niet zo gewend te spreken over hun persoonlijke geestelijke ervaringen. En de meesten deden een vrij zakelijk verhaal. Zo van, toen en toen ben ik tot het geloof gekomen. En daarna heeft de Heer mij geroepen om in zijn wijngaard te werken. En daarom zit ik nu op de theologische school om opgeleid te worden tot predikant. Hier en daar kwam er iets meer uit, maar naar onze begrippen, bij de meesten een behoorlijk vlak verhaal. Ook van die studenten die door zware wegen van beproeving heen, kennelijk door de Heere zijn uitgeholpen en in jarenlange dienstbaarheid en zelfopoffering een roeping van de Heere om te dienen in zijn kerk allang bewezen hadden. Ik denk aan Ajoep, Job, die op één dag zijn vrouw en zijn kind verloor, doordat de hut in brand vloog. En op het graf, echt vanuit zijn hart, getuigen mocht: de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Je vrouw en je kind op één dag kwijt. En het was waarheid. Het bleek in zijn leven. Op persoonlijk gerichte vragen over de beleving van zondekennis, het geloof in de Heere Jezus en hoe ze hem hadden aangenomen, de leiding van God in het persoonlijk leven, werden de antwoorden wel wat concreter en iets begrijpelijker voor de broeders uit Holland. Want je moet uiteindelijk eerlijk vertalen. Al doe je dat ook natuurlijk weer contextueel. Dat hoop ik aanstaande woensdag ook op de synode te doen, waar ik de broeders uit Irian moet vertalen. En daarom helaas kan ik dan bij u niet zijn. Als zendingswerkers kenden we de studenten en vanuit hun levenswandel en trouw wisten wij dat de Heere ze gebruiken wilde in de dienst in zijn koninkrijk. De Papua's kijken in hun cultuur meer naar iemands daden dan dat ze veel belang hechten aan iemands woorden. De studenten waren er ook niet in geoefend om over hun geestelijke ervaringen in het leven met de Heere zo uitgebreid te spreken. Ze kenden om het zo te zeggen wel de zaken, maar ze misten soms de woorden. In Nederland is dat nogal eens omgekeerd, is mijn ervaring. En nu Jacobus. Toen Jacobus aan de Hollandse broeders verslag moest doen van zijn bekering en roeping, toen viel die dadelijk in de pul. Of misschien is dat te plat. Wij zeggen dan, toen vielen ze er bovenop. Nu is Jacobus van nature begiftigd met een vrijmoedige geest. Maar de hoofdzaak van het feit dat zijn bekering en roeping wel direct werden overgenomen, was toch gelegen in de manier waarop hij zijn geestelijke bevindingen onder woorden bracht. Inhoudelijk gezien was er bij Jacobus niet meer aanwezig dan bij de andere studenten. Maar hij gebruikte veel bewoordingen die hij bij ons in huis had gehoord. De manier waarop wij, Hollanders, Gergemmers, over onze omgang met God spreken en de bewoordingen die wij daarbij gebruiken, hangen natuurlijk ook weer samen met het hele klimaat van de kerk waarin je geboren en getogen bent. De manier waarop je geestelijk gebakerd bent, stempelt toch je hele leven. Jacobus had daar veel van overgenomen. En zodoende was zijn geestelijk leven voor de broeders uit Holland veel duidelijker herkenbaar. Zijn geestelijk leven was niet beter dan dat van de anderen, maar vanwege het taalgebruik kwam het beter over. En wat daarachter zat, was niet in de eerste plaats het getuigenis dat de Heilige Geest gaf aan zijn eigen werk, maar de herkenning vanuit de cultuur van de verteller en de cultuur van de luisteraar. Tot zover deze instap. Dit kunt u volgen. En nu het volgende. Bevinding, geloofsbeleving, staat er altijd gekleurd op. Bevinding heeft alles te maken met de kennis van God en de omgang met God. De ontmoeting met God in het woord gaat je leven stempelen en veranderen. U weet het allemaal, u preekt het allemaal. En ik hoop u beleeft het allemaal. Er komt godskennis, zelfkennis. De ontmoeting met de Heere God brengt reacties teweeg in je geestelijk leven. Het evangelie vindt weerklank in onze ervaring. En dat komt door het werk van de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, bevinding is beleefd geloof. Geloofsbeleving. Het gaat daarbij om de manier waarop het geloof functioneert in de omgang met God en het luisteren naar zijn woord, maar ook om wat de gevolgen daarvan zijn voor onze houdingen met betrekking tot de wereld om ons heen. Dat ook. In de bevinding hebben wij te maken met de ervaringskant van het geloof. Het is het geloofsantwoord van de mens op de openbaring van God in het evangelie van Christus door het werk van de Heilige Geest. Bevinding hoort dus bij het wezen van het geloof. En het is niet iets wat er nog eens bij moet komen. Alleen als de Heilige Geest de boodschap van het evangelie toepast in ons leven, is er sprake van bijbelse bevinding. Maar met bevinding moet je wel altijd uitkijken. Want het is nooit puur het werk van de Heilige Geest. Vandaar de toevoeging die wij graag maken, schriftuurlijke bevinding. Bevinding moet altijd genormeerd worden aan de schrift en komt op uit de schrift. Theologische achtergronden, tradities, spelen een belangrijke rol. Persoonlijke levensgeschiedenis en karakter hebben ook grote invloed. Niet in het minst belangrijk voor de bevinding is ook de cultuur. Het evangelie gaat in een cultuur. Die kan worden beïnvloed en gekerstend, maar het blijft toch altijd zo dat de kleur van de geloofsbeleving mede bepalend is door die cultuur. Of kerkelijke subcultuur, zo u het noemen wil. Concreet, oud-gereformeerde bevinding is duidelijk anders gekleurd dan bijvoorbeeld christelijk gereformeerde. En welk kerkverband je ook neemt, er zijn altijd duidelijke verschillen aan te beleven in de manier van geloofsbeleving op Urk, in Lelystad, of in Barneveld, of vult uw eigen plaats maar in. Zelfs streekgewoonten spelen hierbij een rol. Moet je dan zeggen tegen de ander, nou ja, ik ben toch wel bang dat jij niet echt gelooft, want jij beleeft het toch wel een beetje anders dan ik. Zulke dingen gebeuren natuurlijk. Als wij meer oog zouden hebben voor de verscheidenheid in de beleving van het geloof, zouden al veel misverstanden op dit gebied voorkomen kunnen worden. En als er één ding duidelijk is, vanuit het bovengenoemde voorbeeld van Jacobus, is het dit. Geloofsbeleving, bevinding, staat er altijd gekleurd op. De ervaring van God is altijd een werk van de Heilige Geest, maar de kleur van die ervaring wordt mede bepaald door de cultuur, traditie en persoonlijke levensgeschiedenis. U ziet het al lang voor u en ik kom er straks nog wel op, als u de wereld hebt bereisd. De Bijbel zegt zelf ook, en we hebben dat gelezen zo straks, dat de heerlijkheid en de eer der volkeren zal worden binnengebracht in het nieuwe Jeruzalem. De inwerking van het evangelie op de cultuur heeft tot gevolg gehad dat er zelfs verschillende gestalten van christendom zijn ontstaan. Naast de westerse gestalten van het christendom kennen we de Aziatische. En de Afrikaanse varianten. Dat is op zichzelf helemaal niet verkeerd. Het is juist een teken dat het woord van God het bestaan van de mensen werkelijk heeft geraakt. Zo is het ook met onze kerkelijke traditie en met ons persoonlijk leven. Als de Heilige Geest met het woord ons bestaan raakt en van binnenuit vernieuwt, geeft dat bepaalde ervaringen die weer anders gekleurd zouden kunnen zijn bij iemand van een heel andere geloofstraditie. Of wilde u alle evangelische weggooien? We zagen dat de bron van de bevinding gelegen is in de goddelijke openbaring. De geest geeft deel aan het heil. Maar bevinding is ook menselijke ervaring. Binnen de context van karakter, opvoeding, geloofstraditie, levenservaring. Daarom staat bevinding er altijd gekleurd op. Denk aan het voorbeeld van Jacobus. Nu kom ik tot iets van, ja, ga je nu niet te ver? Ga je nu niet alles relativeren? Iedereen maar een beetje godsdienstige belevingen heeft, die zou er dan bij horen. Ik kom dan tot het volgende. Een onderscheid te maken tussen vaste en variabele elementen in de geloofsbeleving. Ieder mens heeft zijn eigen persoonlijke achtergrond, zijn milieu waarin hij opgevoed is, zijn persoonlijke levensgeschiedenis. Kort gezegd, zijn eigen context. Dat geldt ook ieder gelovige. Het is begrijpelijk dat de kleur van iemands geloofsbeleving ook mede daardoor wordt bepaald. Zo zijn er in de geloofsbeleving vaste elementen en variabele elementen aan te wijzen. Die vaste elementen zullen vanuit het werk van de Heilige Geest overal grote overeenkomst hebben. In welke cultuur je ook komt, de kernwoorden uit de Heidelberger: ellende, kennis, verlossingskennis, kennis aan de waarachtige dankbaarheid. En dat in een juist even. Het zal overal moeten voorkomen. Of neem de drieslag van Paulus: geloof, hoop en liefde. Zul je altijd tegenkomen als het gaat om een levend geloof. Om een door de Heilige Geest gewerkt geloof door het woord. Ook de absolute noodzaak dat de bevinding weliswaar christocentrisch is gekleurd. Want God openbaart zich uitsluitend aan mensen in en door Christus. Hij is het middelpunt, maar in ieder geval ook trinitarisch bepaald. God openbaart zich als de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hun werken vinden we in de Bijbel beschreven. Wie zich alleen tot het werk van Christus wil beperken, reduceert de Bijbelse boodschap. Ook de catechismus spreekt over de Vader en onze schepping, de Zoon en onze verlossing, de Heilige Geest en onze heiligmaking. En om nog even een voorbeeld te noemen, van die vaste elementen in de beleving van het geloof, denk ik aan de tweeslag die we allen kennen, geest en vlees. De vernieuwde geest strijdt in de gelovigen tegen het zondige vlees. Daar heb je toch ook last van, in die strijd. Die strijd is levenslang en in alle culturen herkenbaar. Ik logeerde eens in een Jali-hut in het dorpje Soemboulet, 6 uur lopen van een woning op het vliegveld vandaan. En daar had ik een diepgaand gesprek met een man van 30 jaar. In de avond. Het wordt er 6 uur donker. Terwijl ik in de flikkering van het brandende vuurtje op zijn gezicht kon zien hoe moeilijk deze man het had, vertelde hij mij het volgende. Hij zei: dominee, ik twijfel er de laatste tijd aan of ik wel een echte christen ben. Enkele jaren geleden, toen het evangelie in onze vallei gebracht werd, heb ik Gods woord aangenomen. En toen heb ik de Heere lief gekregen. Ik heb mijn afgoden verbrand en ik heb me laten dopen. En ik dacht dat ik van God echt een nieuw hart gekregen had. Ik probeer zo letterlijk bij zijn terminologie aan te sluiten. Maar, zei hij, de laatste tijd kom ik er steeds meer achter dat ik mijn oude hart nog niet kwijt ben. En de Heere heeft in de Bijbel gezegd: ik zal uw stenen hart uit u wegnemen en een vleeshart hart schenken, dat is toch de bekering. Dat is bij mij gebeurd, maar dat oude hart heb ik ook nog steeds. En daar heb ik zo'n last van. Het is een enorme strijd. Ik heb nog steeds 2 harten. Dat oude zondige hart. En een nieuw hart dat God me gaf toen ik tot het geloof kwam. Maar dat kan toch niet? Het oude hart moet dan toch weggenomen zijn? Die 2 harten in mij leveren een strijd op leven en dood. soms val ik weer in de zonde. Maar Johannes zegt, wie uit God geboren is, die zondigt niet. Dus, ik denk, dan ben ik geen kind van God. Hij keek me aan, met tranen in zijn oog. Dominee, wat vindt u ervan? Met ingehouden stem vroeg hij, ik zie hem nog voor. En ik vertelde hem dat ik hem heel goed begrepen had. En dat ik moest zeggen dat ik ook nog steeds twee harten had. En dat ik ook zo met mijn oude hart te strijden had. En ik vertelde hem dat ook Paulus, de heidenapostel, een man was met twee harten. O ja, zei hij. Kunt u dat in de Bijbel aanwijzen? Ik zei, ja, dat kan. Geef je lampje. En we zochten samen Romeinen 7. Geest en vlees. Geest en vlees. De geest begeert tegen het vlees. En het vlees tegen de geest. Romeinen 7. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik niet doe, dat haat. Hetgeen ik doe, dat haat ik. Nee, hetgeen ik haat, dat doe ik. Zullen we de Bijbel zuiver citeren. En we lazen toen ook de conclusie in vers 21. Zo vind ik dan deze wet in mij. Dat als ik het goede wil doen, het kwade mij bijligt. Nou, daar hebt u een bewijs. Ik geef dat nu wat uitgebreid. Maar dan ziet u, er zijn inderdaad vaste elementen in de geloofsbeleving die ieder kind van God kent in welke cultuur hij of zij ook leeft. Al wordt dat ons soms voor iets verschillend verwoord, als we het inhoudelijk bekijken, dan kent ieder gelovige de strijd tussen geest en vlees, maar ook de vruchten van de Heilige Geest, Galaten 5, en al die andere bijbelse geloofsbegrippen die in de orde des heils aan de orde komen, wedergeboorte, bekering, rechtvaardiging, heiliging. Inhoudelijk zal iedere christen deze geloofszaken moeten kennen, anders is die geen christen. Alleen de beleving en de verwoording zal verschillend zijn, al naar gelang de culturele en kerkelijke context verschillend is. En dat brengt me op het tweede wat ik zeggen wil. Er zijn in de geloofsbeleving ook variabele elementen. Dat wil zeggen, elementen die bij ieder gelovige weer anders kunnen zijn. Persoonlijke leiding, traditie, cultuur, karakter en dergelijke spelen hierbij een belangrijke rol. Denk eens aan de Bijbelheiligen. In wezen is toch de oud-testamentische vroomheid hetzelfde als de nieuw-testamentische vroomheid. Maar door het verschil in tijd en cultuur zou je toch kunnen zeggen dat de kleur van het geloof van Abraham verschillend was van dat van Paulus. Maar het was wel hetzelfde geloof. Zo is dat nu nog het geval. De een zal een dieper zondebesef hebben dan de ander. De een zal meer last van twijfel hebben dan de ander. De een kent meer vrijmoedigheid in het geloof dan de ander. De een legt meer de nadruk op de innerlijke beleving en de ander laat zijn geloof meer in daden uitkomen. De een heeft een gevoelig karakter en zal meer een gevoelschristen zijn. En de ander, die het geloof meer verstandelijk benadert, zal meer een verstandschristen zijn. Tussen aanhalingstekens, begrijpt u wat ik bedoel? De een benadrukt meer de subjectieve en de ander meer de objectieve kant. Laten we elkaar daarop niet veroordelen. En beseffen dat het daarbij gaat om twee aspecten van één en dezelfde geloofswerkelijkheid. Doordat de bovengenoemde accenten verschillend worden uitgewerkt, kan er ook een verschillend geloofsklimaat ontstaan en verschillende gestalten van geloofservaring. God gaat met ieder van zijn kinderen zijn eigen weg. Dat brengt me op de volgende uitspraak. Iedere gelovige heeft een persoonlijke gang. In het natuurlijk leven heeft ieder mens ook een persoonlijke gang. Als ik een man met een donker pakje in de gang zie lopen, dan zie ik, als ik zijn gezicht niet, dan zie ik, dat is Adriaan de Visser, nog een voorbeeld. Ieder heeft een eigen persoonlijke gang. Je kunt iemand soms al van verre daaraan herkennen, aan die persoonlijke manier van lopen. Ieder heeft ook een eigen manier van leven, in wat hij allemaal meemaakt, de verwerking ervan. We zouden kunnen zeggen, ieder heeft zijn eigen levensverhaal. Dat is in het geloofsleven ook zo. God gaat met ieder een eigen geestelijke weg. Een geloofsgang. Enerzijds gaat het om het ene geloof, Paulus in Efeze 4. Eén lichaam is het, één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die er is boven allen en door allen en in u allen, maar aan elk één van ons is de gave, de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daar heb je het. Daar heb je tegelijkertijd de verscheidenheid. Dat ene geloof is het ware geloof. Een ander geloof is er niet. Althans, niet een geloof dat zalig maakt. Maar binnen dat ene geloof is er wel een verscheidenheid in geloofsgangen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er zoveel geloofsgangen zijn als er gelovigen. Want God gaat met elk van zijn kinderen een eigen weg, vaak een verborgen gang. Dat er zoveel verscheidenheid is, heeft dus enerzijds te maken met de veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest. Hij gaat goddelijk soeverein zijn gang in de oefening van het geloof van al Gods kinderen. De Geest levert, om het zo te zeggen, geen confectiegeloof af. Daarvoor is zijn wijsheid veel te veelkleurig en zijn rijkdom te onnaspeurlijk. Het werk van de Geest in het hart van een zondaar is altijd uniek en origineel. Vandaar de verscheidenheid binnen de eenheid van het geloof. Daar houdt u toch ook rekening mee, broeders? In uw prediking? In uw pastoraat? U hebt daar toch begrip voor wat iemands wortels zijn en hoe mensen gebakerd zijn? Toets de mensen dan niet aan wat ik noemde die variabele elementen, maar aan de vaste, aan de constant. Anderzijds, zo hebben we gezien, wordt die verscheidenheid ook mede bepaald door de culturele en kerkelijke omgeving van de gelovigen. Niet in het minst ook door iemands karakter. Ieder volk kent zijn eigen volksaard en eigen cultuur. Het ene volk zal snel uiting geven aan bepaalde emoties, terwijl een ander volk dat juist zoveel mogelijk zal proberen te verbloemen, te verbergen. Er komt nog bij dat binnen de beperkte leefruimte van zo'n cultuur ook weer verschillende tradities ontstaan. Ook dat gaat niet buiten het werk van de Heilige Geest. Ook niet als het om geloofstradities gaat. Dat heeft te maken met het sprankelende werk van de Heilige Geest en de veelkleurigheid van ons mens zijn, dus ook van ons christen zijn. Uiteraard ook van de christelijke traditie waar we uit voortkomen en waardoor we gevormd zijn. En waarin wij nu leven en geloven. Overigens kan die geloofstraditie ook zo bepalend zijn voor de geloofsbeleving dat het niet meer helemaal gedekt wordt door het woord van God. Ik zal u een voorbeeld geven. Ook zondebesef is cultureel bepaald. Wat bedoel ik? Om maar één woord te laten vallen, nicotine. In het licht van Gods woord is dat zonde, roken, dat is zonde tegen het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, verslaafdheid. En tegen het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Je kunt er tegen pruttelen, maar het is waar. Misschien voelt u het in uw hart. De oudvaders, onze oudvaders, wij staan in de traditie van de reformatie en de nadere reformatie, die waarschuwen tegen de zonde van het toebakzuigen. Dat is pruimen. En dat ging hem om de nicotine, om de verslaving. Daar waarschuwden ze tegen. In Europa alleen sterven per jaar 500.000 mensen als gevolg van het roken. In de gereformeerde gezindheid steken we er nog rustig eentje op. Dus, waar of niet, dat ons zondebesef zelfs mede bepaald wordt door de cultuur. Ik kom nu op wat anders. Bijbelse verscheidenheid, ik hoef dat u niet uit te leggen, want u preekt misschien al zoveel jaren over de Bijbel. Laat ik alleen een paar namen noemen en dan hebt u allerlei associaties over verschillende wegen, verschillende gangen. Verschillende belevingen. Bartimaeus, Zacchaeus. De Canaanese vrouw, de Samaritaanse vrouw. Paulus, Timotheus. Lydia, de stokbewaarder. De eenzame bekeringsweg is niet waardevoller dan die van de ander. Gods leiding met ieder van zijn kinderen is toch verschillend. Maar ze komen wel allemaal op hetzelfde punt. Als een arme zondaar. En een verloren zondaar. Die de dood heeft verdiend, broers. Aan de voeten van het Lam. Om door het geloof in hem vergeving van zonden te mogen ontvangen. Maar het is niet goed om één bepaald model van bekering te prediken en voor te schrijven aan alle mensen. Dan komen mensen die weer anders geleid zijn in de knoei. Trouwens, we moeten nooit een bekeringsweg prediken. We moeten Christus als dé weg tot God prediken. En als je aan je tekst houdt, dan heeft iedere tekst een speciale spits. En dan is er genoeg ruimte om ook aandacht te geven aan de kenmerken van de genade. Daar is genoeg ruimte voor. Maar we preken geen bekeringsweg. We preken de weg. En hoe Christus gestalte krijgt in de harten van zijn kinderen. Manasse, Nathanael, de moordenaar aan het kruis, Adam en Eva, Abel, Abraham, Noach, Mozes, Samuel. Allemaal hebt u verschillende associaties bij iedere naam. Johannes de Doper, Zacharias en Elisabeth, Jozef en Maria, Nicodemus. Goed, u vult het zelf al aan. En zo kan ik doorgaan. Duidelijk is in ieder geval dat je de leiding van God in je leven en de manier waarop je tot het geloof mag komen nooit moet vergelijken met die van een ander. Want ieder beleeft dat weer anders. God past zich in zijn leiding blijkbaar aan onze levensomstandigheden, ons karakter, onze kerkelijke traditie. Laten we dankbaar zijn voor de rijkdom van die Bijbelse verscheidenheid. Belangrijk ook om in het pastoraat en in de prediking daar rekening mee te houden. Goed, tot hiertoe hebt u het ook kunnen volgen. Nu ga ik een volgende stap maken. Ik spits het onderwerp cultuur en geloofsbeleving nu toe op één bepaald aspect. Niet de kleding, want dat is natuurlijk ook cultuur wat ik hier voor me zie. Niet de geldbesteding of belegging, daar hebben we het vanmorgen al over gehad, in de inleiding van broeder Beens. Maar ik wou het even toespitsen op de muziek. Interessant. Muziek en geloofsbeleving. Haal ik er even uit. Ook muziek, in de muziek speelt de geloofsbeleving van mensen een belangrijke rol. Muziek hoort bij de cultuur van een volk of een groep. En cultuur heeft te maken met verworven en aangeleerd gedrag van mensen dat van de ene generatie op de andere wordt overgedragen, dat weet u allemaal. Daar zit een lijn in naar het voorgeslacht, gelukkig. Want waar die lijn wordt losgesneden, raken mensen ontworteld. En daarom alleen al is de traditie zo belangrijk. Die geeft zekerheid en geborgenheid. Bij cultuur gaat het om de totaliteit van het menselijk gedrag en de beleving van de wereld om je heen. Alles heeft met alles te maken. Je kunt bepaalde voorwerpen en vormen niet goed plaatsen zonder iets te weten van de ideeën, de geestelijke wereld van de mensen. Die wereld hangt samen met hun economische, religieuze gedragingen en hun politieke, maatschappelijke opvattingen. Ook de kunst maakt deel uit van heel dat samenhangende geheel wat wij cultuur noemen. Een van die cultuuruitingen is de wereld van de muziek. Muziek is een door God gegeven middel om hem te eren. Denk maar aan de psalmen, de Bijbel. Je kunt je, toch je leven, je kerkgang, allerlei samenkomsten niet voorstellen zonder zang en muziek. Muziek geeft een band onderling. Muziek en zang versterken het saamhorigheidsgevoel. Het doet je echt iets. Het brengt ontroering teweeg, droefheid, blijdschap. Er verandert iets in je als je luistert of meedoet. Het kan je zelfs brengen tot overgave aan de Heer. Muziek en zang zijn ook communicatiemiddelen. Zo kun je een boodschap overbrengen. Hoeveel psalmen heeft David niet gemaakt met als doel om het volk op te roepen God te loven. Zijn grote daden te gedenken. Muziek en zang is een schitterende manier om je geloof te bezingen en te belijden. Aan hoogten en diepten in het geloofsleven kun je op deze manier uiting geven. Muziek is een gave van God en daarom ook een opgave. Gevoelens die soms moeilijk te verwoorden zijn, zijn door middel van muziek wel overdraagbaar. Je komt in de Bijbel allerlei instrumenten tegen. In de cultuur van de Bijbel. De harp, het orgel, de citer, de fluit, de trommel, de cymbaal, de trompet, de bazuin. We lezen over tempelkoren, 4000 levieten. Tempelkoren. De speellieden over de opperzangmeesters, de koordirigenten. Zowel de vocale als de instrumentale muziek is door God gegeven om ons geloof tot uitdrukking te brengen en hem te eer. Luther zei eens, ik zou alle kunsten, in het bijzonder die van de muziek, graag in dienst willen stellen van hem die haar gegeven en geschapen heeft. Door de werking van de Heilige Geest kan de muziek weer dienen als middel om God te loven en het geloof te beleven. Al zal daar hier op aarde altijd wel een valse toon in blijven, doorklinken. In het nieuwe Jeruzalem zal volmaakt worden gezongen en gespeeld. Daar zingen de oud-gereformeerden niet te langzaam meer. En de christen-gereformeerden niet te vlug, als je tenminste de tempo aanhoudt van de gereformeerde gemeente. Maar daar zullen de blijde zangers staan. En de speellieden op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Het zal duidelijk zijn dat de manier van zingen en de instrumenten die worden gebruikt niet overal dezelfde kunnen zijn. Dat is gebonden aan de cultuur en de geschiedenis. Nu zijn er weer andere instrumenten dan in de Bijbel. Het orgel vandaag, het pijporgel, is een totaal ander instrument dan de orgels die Jubal maakt. In de Bijbel lees je over het 10-snarig instrument. Een gitaar heeft er 6 of 12. Er wordt op getokkeld of op geslagen. Ieder heeft zo zijn eigen smaak en traditie. De een zingt psalmen bij het orgel. De ander houdt ook van gezangen en zingt deze met zijn gitaar. Ook op het gebied van de muziek geldt dat we elkaar niet moeten veroordelen en de maat moeten nemen met onze eigen maatstaven en onze eigen smaak. Alleen de maatstaf van de Bijbel heeft gezag over de teksten die we zingen en over de wijze waarop we muziek maken om ons geloof te beleven en God te eren. De kleur van de geloofsbeleving door middel van zang en muziek is van cultuur tot cultuur verschillend. Iedere geloofstraditie kent zijn eigen vormen. En misschien zijn er wel van u die nog niet zoveel culturen hebben gezien. Ik neem u heel even mee. Eerst niet zo ver. Ik zie in gedachten een keurig nette heer met een driedelig zwart maatkostuum in Staphorst in de kerk zitten genieten van de langgerekte tonen van het orgelspel. Even later zet de gemeente in. Men zingt psalmen tot Gods eer. Dat twijfelt u toch niet? Langzaam, stichtelijk en uit volle borst. Op hele noten uiteraard. De heer met het zwarte pak geniet met volle teugen. Zo heeft hij altijd gezongen, zijn vader ook. Hier voelt hij zich helemaal thuis. Hij heeft een stem als een bazuin. En de tranen van ontroering vullen zijn ogen als hij gekomen is bij die regel uit Psalm 68. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat gelooft hij echt. Zo kent hij zijn God. Zijn hele hart doet mee als hij op deze manier zijn geloof tot uitdrukking brengt. We gaan iets verder weg. In een bouwvallig onderkomen, onder een grasdak, in de vallei van Nipsan op Irian Jaya, zie ik een Papua. Ook in het zwart. In zijn blote zwarte huid. En gekleed in een peniskoker. Uit volle borst zie ik hem een lied zingen in zijn moedertaal over een van de wonderen van de Heer Jezus. Zoals dat beschreven is in de evangeliën. Met een zekere regelmaat roffelt hij op zijn pauk om het ritme er goed in te houden. Vreugde en opwinding staan op zijn gezicht te lezen. Hij looft God. Hij gelooft echt in de wondermacht van de Heer Jezus. Hij gelooft dat God bij macht is om zijn zieke vrouw weer beter te maken. Die ligt te rillen van de malaria-koorts. En hij weet zich geborgen in het bloed van het lam. In Amerika zingt een neger bij zijn gitaar. Zijn ogen beginnen te glanzen als hij die ontroerende negro spiritual ten gehore brengt. Zijn omstand.
Sometimes I'm up. Sometimes I'm down. Oh yes, Lord. Sometimes I'm always to the ground. Oh yes, Lord. Je zou de psalm 42 naast kunnen zetten. Waarom ga ik in het zwart? Vanwege des vijands onderdrukking. Alleen de Geneefse melodie ontbreekt. Hij legt zijn hele hart in dit lied en looft de goedertierenheid van zijn God. Hebt u wel eens gehoord van een Schot die zijn principieel tegen het orgel? Die gebruiken een doedelzak bij het zingen. Ooit een Zwitser gezien die hoog in de Alpenweide, dat heeft mij eens enorm ontroerd. Hoog in de Alpenweide, op zijn Alpenhoorn blies, blijf bij mij, Heer. En het weer klonk tussen de bergen. Ik ontroerde ervan. Bent u wel eens in Rusland geweest? In Siberië bijvoorbeeld. Daar zie ik een Rus die onder de slepende tonen van zijn trekharmonica zijn accordeon zingt. Welk een vriend is onze Jezus. Of is hij niet de vriend van tollenaren en zondaren, broeders? Die in onze plaats wil staan. In gedachten zie ik een jongere bladeren in zijn liederenbundel. Hij zoekt een lied op en begint onder begeleiding van zijn gitaar te zingen. Amazing Grace. Genade groot, oneindig groot, genade van de Heer, met een komma. Diepe vreugde straalt van zijn gezicht. Hij gelooft echt dat Jezus voor hem aan het kruis hing. Hij gaf mij leven door zijn dood. En wat heeft hij hem lief gekregen. Broeders, al deze mensen verheerlijken God. Ieder vanuit zijn eigen cultuur en geestelijke traditie en op zijn eigen instrument. Maar allen doen het vanuit de grond van hun hart. En wat is het heerlijk om dan niet één van hen te veroordelen. Maar de rijke verscheidenheid te zien van het werk van de geest via de verschillende culturen van al die mensen. Je kunt toch niet zeggen dat de een het beter doet dan de ander. U zou toch niet willen zeggen dat die meneer uit Staphorst de Heere wel behagelijker is dan die Papua? Samen met al de heiligen mogen we iets beleven van de lengte en breedte en hoogte en diepte. De liefde van Christus, die de kennis te boven zet. Cultuur en geloofsbeleving. Volksaard, karakter, geloofstraditie, hebben we gehoord, spelen een belangrijke rol als het gaat over de kleur daarvan, van die geloofsbeleving. We zagen dat bij de instap van Jacobus Kisamlu. Hoe verwoord je wat je beleeft? En hoe heb je geleerd om daarover te praten? En laat je het zien in je leven? Dat zijn belangrijke vragen. Daarvan hangt ook af hoe je overkomt bij de ander. Over het algemeen zal een Papua moeite hebben met het verwoorden van zijn eigen geestelijke ervaringen. Overigens zijn er onder ons ook mensen die de Heere wel kennen en dagelijks gevoed worden uit het woord door de toepassende bediening van de Heilige Geest, maar die toch niet zo duidelijk dat allemaal onder woorden kunnen brengen. We zochten eens iemand die aan het avondmaal geweest was voor het eerst. Ik zei, nou vertel het eens. Hoe is het gegaan? Hoe is God in je leven wonen? Niks. Ja, maar je bent toch wat avond al geweest, ja. Vind je dan dat je niet had moeten komen, ja. Maar toen ik hele korte vraagjes ging stellen, heb je wel eens last van je zonde? Beleid je het ook? Heb je wel eens iets mogen zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus? Heb je toen ook ervaren dat jij er niet bij kon? Dat je geen handen had om aan te pakken en geen voeten om te gaan? En heb je misschien gezegd, Heere, komt u maar naar mij toe. Ik ben zo onmachtig. Heeft de Heer het toen gedaan. En zo, u zult dat toch kennen uit het pastoraat. Dan komt er soms veel meer uit. Dan dat je zegt, nou vertel je verhaal maar. Vraag je een heel verslag over de bekering en hoe het allemaal ging. Dan komt er weinig uit. En zo kun je heel het spulletje bij elkaar zetten en zeggen, nou, dat is toch het werk van de Heer. Anderen daarentegen, die hebben meer de gaven van het woord. En die kunnen in geuren en kleuren vertellen wat de Heer aan hun ziel gedaan heeft. Hoe vaker ze het verhaal vertellen, des te meer franje erbij komt. Dan denk je ook wel eens, de woorden zijn prachtig, maar laten we ons maar baseren in ons oordeel op de daden, want die liegen er nooit op. Of iemand vrijmoedig is in het spreken en met gemak onder woorden kan brengen wat hij van binnen ervaart, hangt ook samen met iemands karakter. Je hebt helemaal gesloten typen, open typen. De manier waarop iemand zijn geloofsbeleving onder woorden kan brengen, hangt samen met zijn opvoeding. Wordt er thuis openlijk over de dienst van de Heere gesproken, dan kun je zo zelf ook leren om iets op een bepaalde manier onder woorden te brengen. Leer dat je kinderen. Als je die hebt. Je wordt ongetwijfeld beïnvloed door je omgeving. Als het gaat over de kleur van de geloofsbeleving en de manier waarop je dat vertolkt naar anderen toe. Als er thuis helemaal niet over het geloof gesproken wordt en de dienst van de Heere, en de Heere neemt toch, hij geeft je toch een nieuw hart en hij schenkt het geloof, dan zul je een eigen stijl daarvoor moeten ontwikkelen. En die stijl die zal dan weer alles samenhangen met de manier waarop de geloofservaring vanaf de kansel wordt verwoord. Dat begrijpt u toch wel. En dat zal weer van kerk tot kerk verschillend zijn. En van cultuur tot cultuur. Wat hierin sterk meespeelt, nou, zijn zaken als bijbelvertaling, psalmberijming. Waar veel oude schrijvers nog, Schotten en Nederlandse schrijvers, geciteerd of gelezen worden, ontstaat weer een ander vakjargon dan waar eigentijdse taal wordt gebruikt. Je kunt zo gewend zijn aan bepaalde godsdienstige termen en uitdrukkingen, dat als iemand anders met heel andere woorden precies hetzelfde zegt, dat je denkt dat het toch over iets anders gaat. Kan toch? Goed, ik ga het nu ten laatste toespitsen op iets wat, denk ik, ons allemaal aangaat. Kijk, wij zijn dienaren van de gemeente Gods. Wij zijn herders en leraars. Wij zijn herders over de kudde. Maar die gemeente, mannen en broeders, waarom is er nou een gemeente in de wereld? Om God, tot zijn eer, maar niet in het minst ook om de wereld. Moeten die allemaal verloren? Heeft Jezus niet gezegd, gij zijt het licht der wereld? Een kandelaar, een gouden kandelaar, die schijnt in de wereld. En daarom wil ik het toespitsen op, laten we dat maar noemen, het uitdragen van het evangelie naar buiten, evangelisatie. Evangelisten opgelet? Nee, wij allemaal. Daarin kun je natuurlijk toch niet aankomen met de onder ons bekende talen Kanaans. En dat wordt helaas niet altijd door de achterban begrepen. Wij moeten onze taal bij de verwoording van de Bijbelse boodschap echt richten op de doelgroep en niet op de achterban. Het is ook goed om te beseffen dat als er vrucht op het evangelisatiewerk is, ik neem u even als voorbeeld mijn eigen situatie, dat vind ik gewoon makkelijk, in Almere waar een gemeente ontstaat. Zondags 30, 35 mensen onder het woord. De week bijbelcursussen, 25 cursisten, mensen die gedoopt zijn, die in oktober gedoopt worden. God geeft vrucht, er ontstaat een gemeentetje. Een gemeente die zendingsgemeente is. Net als op het verre zendingsveld. Alleen, wat zich in Almere afspeelt, is opeens niet ver weg meer. En niet oncontroleerbaar, maar heel dichtbij. En voor iedereen waar te nemen. Net zo min als een zendingsgemeente op Irian Jaya, vanwege de cultuurverschillen een getrouwe kopie kan worden van de moederkerk in Nederland, zo min kan dat ook, vooralsnog, niet met een zendingsgemeente, dichtbij. Cultuur en... Maar uit 1773. Dat die toch heel moeilijk te begrijpen zijn voor mensen die daar niet mee opgevoed zijn. Als mensen uit de wereld onze kerk binnenkomen, is dat al een hele stap. In de regel knappen ze niet af op de boodschap die gebracht wordt. Herhaaldelijk heb ik op het kerkplein een gesprek gehad met iemand die als gewoon pure heiden zo in de kerk kwam, via het marktwerk. Dominee, wat u zegt, dat kan ik wel begrijpen. Maar waar knappen ze op af? Ik zeg het gewoon eerlijk. Ja, uiteindelijk op de liturgie en de onverstaanbaarheid van onze psalm, die wij kostelijk vinden. Heel de culturele entourage, dure hoed en alles wat daarbij hoort. Ik ben niet tegen een hoed, u moet me even goed begrijpen hoor. Maar ik zeg alleen waar die mensen op afknappen. Vooralsnog. Het heeft tijd nodig. Acculturatie is nodig. Toen we een keer aan het slot van de dienst zongen wat wij zo straks gezongen hebben. Mijn loof hem vroeg en spa. Zei de juffrouw tegen me. Dominee, dat ze toen al spa-water hadden, hè? Spa rood. Ik zeg, nee. Ik begon te lachen. Oh, zegt ze. Het verkeerd gaat zeker over een schop. Ik zeg, nee. Het is spa met een dakje. Ziet u? Goed. Ik kan me ook voorstellen dat... een keyboard of een gitaar of een fluit als begeleiding nog dichter bij die moderne heidenen. Ik bedoel dus geen kerkmens hoor. Moderne heidenen kan staan dan een pijporgel. Het samen gebogen zijn over de Bijbel en daarover spreken met elkaar kan minder drempelvrees oproepen in de begintijd dan een dienst zoals die onder ons te doen gebruikelijk. Daar moeten we toch begrip voor hebben, broeders. Of straalt u niet graag af wie de Heere is naar mensen die anders verloren gaan, omdat ze de naam van de Heere Jezus niet kennen, bevindelijk, door de geest, in hun hart. Het gaat uiteindelijk toch om het spreken van God. Het samen bidden, samen zingen, samen gemeenschap hebben met elkaar. Wij voelen ons thuis in onze eigen traditie. Goed, wees er dankbaar voor. Mensen die nog zo kort geleden uit het heidendom tot het geloof gekomen zijn, of nog niet zijn, zullen zich eerder thuis voelen als we de vorm wat aanpassen aan hun belevingswereld. Vindt u dat gek dat ik dat zeg? Dat hoeft toch niet minder te zijn? Het is juist voor hen veel rijker. Dan landt de boodschap ook veel eerder. En als die belevingswereld, als die maar onder de tucht staat van het woord van God... Soms is een duidelijke antithese nodig. Als de moderne cultuur botst op het woord van God, dan zal het woord heerschappij hebben. En dan zal die belevingswereld bekering nodig hebben. Het evangelie vernietigt nooit een cultuur, maar heiligt die. Dat wil nog niet zeggen dat je als gemeente van de moederkerk alles opeens moet gaan veranderen ofzo. Dat geeft grote problemen. We leven toch al in zo'n geweldige identiteitscrisis, dus daar pleit ik niet. Maar voor een stukje openheid en begrip. Wat ik hier wil zeggen is dat we onze vormgeving en tradities niet helemaal zonder meer kunnen opleggen aan hen die daar helemaal niet bij opgevoed zijn. Dat heeft tijd nodig. Dat hebben we op het zendingsveld in Irian-Jaya ook nooit gedaan en dan moeten we eerlijk zijn. Als de inhoud van de boodschap maar hetzelfde is en die boodschap is voor ons, voor u en voor mij... grandioos vertolkt in ons gereformeerd beleid. Broeders, wij hebben inhoudelijk gezien zo ontzaggelijk veel rijkdom in huis. We beseffen het niet altijd. Als je dat plaatst naast de evangelischen die geen enkele ruggengraat hebben. Wat hebben wij van de Heer gekregen? Onze gereformeerde beleid. En die rijkdom, als die nou voor ons geldt, dan geldt die toch ook voor de moderne mens... die we willen bereiken met het evangelie. In de praktijk heb ik gezien hoeveel houvast de inhoud van ons gereformeerd beleiden geeft aan mensen die voor het eerst met het evangelie in contact komen. Echt waar. Alleen, nu voelt u natuurlijk wel aan wat er komt. dan hebben wij natuurlijk wel de plicht om het zo te vertolken dat ze de inhoud ook kunnen begrijpen. Opdat ze hun leven daarnaar inrichten en daardoor laten bepalen. We mogen die rijkdommen niet voor onszelf houden. Wie er zelf uit leeft, die zal dat toch graag met anderen willen delen. Alleen daar is een vertaalslag voor nodig. En ook de vrijmoedigheid om dat te willen. Om dat te willen doen. Op die manier kunnen we onze rijkdom ook vruchtbaar maken voor anderen. Er zal ook tijd nodig zijn voor een moedergemeente en een jongezendingsgemeente, laat ik dat nou voor maar noemen, om wat de cultuur betreft elkaar te respecteren en naar elkaar toe te groeien. Mag ik eens proberen om die rijke erfenis van ons Grifmeerbeleid in 5 punten samen te vatten? Dan staat als nummer 1, en ik zeg dit ook vanuit mijn ervaring op het zendingsveld. Want u weet, ik heb wel eens eerder een lezing gehouden, toen waren we nog echt in Haamse. En dat ging ook over het Grifmeerbeleid. In de context van een primitieve cultuur. En dat we alles eraan gedaan hebben om het Grifmeerbeleid mee te geven. Het andere zei, dat is om te gillen, de catechismus op het zendingsveld. Nee. Maar dat heb je toen gehoord misschien. En anders is het bandje er nog. Maar nu die 4 punten. 5 punten. Punt 1. Het sola scriptura. Dat is een heel gereformeerd uitgangspunt. Het woord alleen. Want Gods woord heeft alleen heerschappij. Het woord is levend en krachtig. U niet. En ik ook niet. En dan maken we nog zoveel leven, we kunnen niemand levend maken. Het woord is levend en krachtig. Om mensen uit de geestelijke dood te roepen tot het leven en hun leven te vernieuwen. Sola scriptura. Als tweede punt zou ik dan willen noemen vanuit ons Grifmeerbeleiden, de rechtvaardiging van de goddeloos. En niet van de goedwillende mens die toch zelf er een beetje naar moet maken dat God je in genade aanneemt. Dat leeft bij alle niet-kerkelijke mensen die belangstelling krijgen voor het geloof. Je moet het er zelf toch naar maken dat God je aanneemt. Wij beleiden, precies andersom, de verkiezende God voor wie niemand te ver weggezonken is. Adam niet en Eva niet. Geen mens, geen volk, geen cultuur. Als derde, we zien de mens vanuit het oogpunt van de zondeval. De wereld ligt in het boos. Mensen zonder God zijn totaal verloren mensen en die gaan verloren voor eeuwig. En God wil die gevallen mensen opzoeken. Daar hebt u het genade karakter van het Heil. Het sola gratia. Het vierde, de nadruk die we leggen in ons gereformeerd beleiden op de noodzaak van een persoonlijk geloof. Hier komt de enkeling in het vizier. Het gaat om persoonlijke wedergeboorte. Door de kracht van de Heilige Geest. Niet de kerk gelooft voor je. Of de kerk deelt via voorgeschreven handelingen de genade uit. Maar ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk voor God. Sola fide. En het vijfde heeft broeder Beens al eigenlijk genoemd. Na de hemelvaart van Christus is hij priester in de hemel. En zijn al Gods kinderen het op aarde. De reformatie heeft het priesterschap van alle gelovigen herontdekt. Denk aan zondag 12 van de catechismus. Gezalfd met de geest van Christus. De gelovigen ontvangen gaven van God om daarmee dienstbaar te zijn tot opbouw van de gemeente. Elke gelovige is in principe een getuige. Broeder, dat beleeft u toch zelf ook zo, in uw eigen persoonlijk leven. Alleen het woord. Zeg u wel eens, heren, nou heb ik al 2 preken voorbereid en heb ik nog niet gegeven. God, ik zie uw dorst. Laat uw heerlijkheid zien. Dek uw heerlijkheid, zoals Mozes vraagt. Wat zijn er onvergetelijke momenten op je studeren? Soms op de kans, soms op je knie. Dat God het gordijn wegzet. Iets mogen zien van zijn aanbiddelijke eerlijke. En die diepe liefde van Christus bestorven toen wij nog vijanden waren. Rechtvaardiging door het geloof. Christus is overgeleverd om onze zonde. Broeders, dat breekt het. Dan gaat toch je hoofd naar beneden. Of? Bestorven, dan zie je het kruis. Zie je die doorboorde hand. Je ziet dat gezicht van de Heer Jezus. Mijn God, waarom? Het gemijde belaat. Christus is gestorven om onze zonde, om mijn zonde. Kan je toch niet meer hoogmoedig zijn? Dan zeg je, oh God,
dat u dat wilde doen. Nou, als je nou vanuit dat wonder mag leven, dan wil je toch dat andere mensen ook iets van dat wonder mogen zien. En dat God verloren mensen opzoekt. Dat het niet is de mens die God zoekt en de mens die voor Jezus kiest. Liefst onder aandrang met een mooi muziekje erbij. Maar dan is het toch, ik ben gevonden van degene die naar mij niet zocht. En dan is het toch absolute genade karakter van God. Hij zoekt mensen. En de noodzaak van dat persoonlijk geloof, dat geoefend moet worden, was dan op in de genade en de kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Broeders, was u zelf ook op? Hebt u daar erg in? Want als er stilstand is, is het achteruitgang. We moeten opwassen in de genade van Hem. Meer van Hem leren kennen. Groeien betekent niet de boom die wordt hoe langer hoe dikker. Maar dat betekent de boom die wordt hoe langer hoe dunner. Hij alles en ik niks meer. En o God, mocht ik nou altijd maar in die gestalte. Want wat leeft er een hoogmoed in ons hart. En wat hebben we allemaal zelfrijzend bakmeel in onze schoenen. Maar om nou in het zicht op het land te mogen zeggen, Heer, u bent alles voor mij. Mijn liefste. Blank en rood. Vlier dragen boven 10.000. Alles wat aan hebt, is toch gans begeerlijk. Kent u hem zo? Nou, dan gun je dat toch ook aan een ander. Goed, ik ga nu echt afsluiten. En ik zou eigenlijk mijn boodschap van vanmiddag in 4 punten willen samenvatten. 1. Denk aan Jacobus Kisamlu. Onze geloofsbeleving en de verwoording daarvan is het werk van de Heilige Geest. Maar ook duidelijk gekleurd door de context van de cultuur. 2. Laten we oog hebben voor de vaste Bijbelse kenmerken van het ware geloof. En daarnaast ook voor de variabele kenmerken die samenhangen met de cultuur. Denk aan mijn ene puntje, muziek en geloof. 3. Laten we rekening houden met de wederzijdse beïnvloeding van cultuur en geloofsbeleving in ons getuigenis naar buiten toe. Evangelisatie. We schamen ons niet voor onze traditie, daar zijn we dankbaar voor. En die geven we niet op. Die ruilen we niet in. We houden het echter ook niet voor onszelf. Maar we geven de inhoud in voor de moderne mens verstaanbare taal en vormgeving door, opdat ook zij daardoor gezegend mogen. 4. We mogen de eenheid van de gemeente van Christus niet beperken tot onze eigen denominatie. Maar we moeten oog hebben voor het wereldwijde werk van de Heilige Geest. Het gaat tenslotte om de eenheid van Gods gemeente. Om, en daar ben ik mee begonnen in de schriftlezing, om het nieuwe Jeruzalem. Daar zal gelukkig geen spraakverwarring meer zijn vanwege de verschillende kleuren die de geloofsbeleving nu binnen de diverse tradities en culturen inneemt. Dan zullen alle gelovigen het lam prijzen. Zult u daar staan? En ze zullen de heerlijkheid en de eer der volken binnenbrengen. Ook de verscheidenheid vanwege de cultuur. De Heere heeft dat geopenbaard aan Johannes op Patmos en de dichter van Psalm 87 heeft ervan gezongen en dat gaan we samen doen. Over de Filistijn, de Tyriër en de Moor zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En dan zingen we ook vers 4, God zal ze zelf bevestigen en schragen. Psalm 87, vers 3 en vers 4. Broeders, we gaan nu pauzeren en laten we afspreken zo 5:30 dat we weer richting zaal komen.